This is Paul McCartney. I wish every one of you to do something to help this planet Earth. This planet is now suffering from various damages such as a hole in the ozone layer, the global warming, and massive deforestation. So please think of this for your family, for the people you love, and for yourself, and try and get us to achieve love and peace and health on Earth forever.
Welkom bij Ramming, een nieuwe podcast over Paul McCartney. Mijn naam is Rob van den Berg en ik ben auteur van een nieuw boek dat over Pauls solo-periode gaat. Zo'n boek schreef ik ook al in 1989. Dat is toen uitgegeven door Loop. Het boek heette Paul McCartney Solo 1970 tot 1990. En mijn nieuwe boek heet Paul McCartney 50 jaar solo. 1970-2020. Ja, het is niet erg origineel, maar het is wel waar het over gaat. Wat kun je verwachten in het nieuwe boek? Dat we door al die 50 jaar heen lopen. Is het dan een biografie? Zegt het iets over de persoon McCartney? Nou, daarop is het antwoord nee en ja. Het is geen biografie, maar het zegt wel veel over de persoon McCartney. Ik was zelf af en toe ook verbaasd dat ik dacht, ja jeetje, dat is zo. Dat heb ik nooit zo gezien. En dat ontdek je wel in het boek. En wat ontdek je dan? Onder meer dat Paul tenminste net zo eigenzinnig is als dat John Lennon was. Nou is dat John erom bekend. Dat was natuurlijk een ongeleid projectiel van de bovenste plank. En dat is dan weer een verschil, want McCartney is veel consistenter en stabieler. Daarin vulden ze elkaar ook mooi aan. Iets anders wat ik eigenlijk heel duidelijk ontdekte bij het schrijven van het boek is dat Paul McCartney veel geëngageerder is dan dat zijn imago is. Veel mensen zien hem toch als de man die de hitjes maakt. Eigenlijk wat commercieel is aangelegd, niet zeggend. Terwijl John, dat is de zelfbenoemde vredesapostel. Die geëngageerdheid van Paul McCartney is met name in de jaren 80, eind jaren 80, manifest geworden. Toen hij weer op tournee ging, was heel duidelijk dat hij zich had aangesloten bij organisaties als Friends of the Earth, Greenpeace en uiteraard natuurlijk PETA, de dierenvriendenorganisatie. En in die 50 jaar zie je dat hij toch wel aan heel veel liefdadigheidsdoelen heeft meegewerkt. Om niet. Dus wat dat betreft kun je Paul niet ontzeggen dat hij zo'n steentje heeft bijgedragen en nog aan goede doelen. Terwijl John, om dat toch maar eens even tegenover te stellen, natuurlijk heel erg aanwezig is geweest als vredesactivist eind jaren 60. En het paar jaar begin jaren 70, waarin 1972 naar zijn album Sometime New York City, was John in dat opzicht zijn belangstelling alweer verdwenen. En had hij heel andere problemen ook. Zijn scheiding met Yoko, zijn Lost Weekend. Toen was John even de weg kwijt, zoals hij dat ook wel vaker is geweest in zijn leven. Dat brengt me nog bij een ander wel leuk punt. Dat is namelijk John Lennon versus Paul McCartney. Of Paul McCartney versus John Lennon. Ja, dat is natuurlijk toch in zijn algemeenheid wel aan de orde. Of dat nou terecht is, dat denk ik niet. En dat zit min of meer ook wel in het boek. Er zijn zelfs McCartney-fans, laat ik aan die kant beginnen, die zeer anti-Lennon zijn. Er zijn zelfs McCartney-fans die boeken hebben geschreven met als titel dat Paul beter is dan John Lennon. Better than Lennon. Kan verwijzen naar het boek van John Cherry. Dat is één kant. De andere kant, dat zijn natuurlijk de Lennon-fans die absoluut niets moeten hebben van McCartney. Dan hebben we het al snel over de Rupert-song, We All Stand Together, wat dan voor de Lennon-fans een triest dieptepunt is. En inderdaad, die Lennon-fans vinden McCartney gemakzuchtig, lui, commercieel en nietszeggend. En dat is natuurlijk niet terecht. Wanneer je nou eens bij het muzikale perspectief begint, en dan luister je naar de soloplaten van Lennon, en je luistert naar de soloplaten van McCartney. En dan, als je probeert een beetje objectief te zijn, dan merk je eigenlijk dat ze heel dicht bij elkaar zijn gebleven. En dat is misschien wel opmerkelijker wanneer je het over McCartney hebt dan over Lennon. Want McCartney heeft, toen de Beatles uit elkaar gingen, daar het meeste moeite mee gehad. En hij wilde eigenlijk helemaal niets meer met de Beatles te maken hebben begin jaren 70. Dat is iets wat nu misschien nogal verbazing mag wekken. Want wanneer je nu naar een Paul McCartney concert gaat, dan is het het best denkbare surrogaat van een Beatles concert. Maar begin jaren 70 wilde McCartney helemaal niets meer van de Beatles weten. Want hij was het meest geraakt door het uiteengaan van de Beatles. Hij was degene die eigenlijk helemaal niet wilde dat de Beatles uit elkaar gingen. Hoewel in 1970 het beeld was dat er maar één iemand de schuld was dat de Beatles uit elkaar gingen. En dat was Paul McCartney. Dat kwam door die hele eigenaardige publiciteitsstunt die aan zijn eerste album was verbonden. Dat gefingeerde Q&A. Vraag- en antwoordspel. Waarvan Paul nog steeds beweert dat hij die vragen niet heeft bedacht. Maar dat dat medewerkers waren van Apple. Met name ook Derek Taylor geeft hij daar de schuld van. Ik heb altijd toch zo'n beetje het gevoel gehad dat hij het allemaal zelf zo bedacht heeft. Elke podcast doen we een McCartney cover. Deze week is het Ramon van They Might Be Giants. al was wel verbitterd in 1970. En daar begint het boek ook over. Het boek begint ook over het uiteenvallen van de Beatles. Maar het is geen boek over de Beatles. Het is een boek over Paul McCartney, 50 jaar solo. Dus ja, moet je dan toch die Beatles er weer bij halen? Nou, twee opmerkingen daarover. Het einde van de Beatles betekende het begin van de solo loopbaan van Paul McCartney. Dus, en het is van evidente invloed geweest op de keuzes die Paul heeft gemaakt. Dus het hoort er echt bij. En ik ga daar zo meteen nog wat verder op in. Al is er natuurlijk heel veel geschreven door allerlei mensen over die periode. En wordt er nog geschreven. Er komen per jaar nog een paar boeken uit over het einde van de Beatles. Het andere is die Beatles zijn ook nooit verdwenen. Bij geen van de ex-Beatles. John, veel te vroeg, vermoord, 1980. George, veel te vroeg, overleden aan kanker. Maar Ringo en Paul hebben er tot op de dag van vandaag nog steeds last van. Ze staan namelijk, ondanks die hele lange solo-carrières, nog steeds bekend als ex-Beatle. Nou, daar werd Paul in 1971-72 niet vrolijk van, als je dat tegen hem zei. Dan had je een probleem met hem. Paul heeft zelfs in 1971-72 aan alle internationale Beatle-fanclubs laten weten dat hij niets meer met ze te maken wilde hebben. Dat zegt natuurlijk ook wel iets over hoe die in elkaar zit. Je krijgt niet snel ruzie met hem, maar als je het hebt, dan heb je het ook wel goed. Tegenwoordig, even terug naar het ex-Beatleschap. Ex-Beatle vindt Paul een geuzennaam. Hij is tegenwoordig, zoals hij het zelf zegt, een fan van de Beatles. Ook wat curieus, want hij zat er zelf in. Maar goed, het tekent wel hoe belangrijk die Beatles zijn gebleven. En je kunt ze dus niet miskennen. Terug naar het uiteengaan van de Beatles. We schrijven dan september 1969. De Beatles hebben dan net hun album Abbey Road opgenomen. Dat is de facto het laatste album dat ze samen hebben opgenomen. En dan zijn ze niet eens al door alle vier in de studio's geweest. En er is in september een zakelijke bespreking op het Apple hoofdkantoor. Die zakelijke besprekingen liepen erg moeizaam. En in die periode had McCartney al een beetje de houding van, jongens, als je het over zaken wil hebben, ga dan maar met mijn advocaat praten. Dus in dat gesprek in september ging het ook over de toekomst van de Beatles. Het is dat fameuze gesprek waarin onder andere John Lennon nog wel heeft geopperd om de volgende Beatle-plaat te laten bestaan. Gelijk gedeeld qua composities over alle vier de Beatles. Nou, dat was ook geen succes geworden. Want dan had je 12 nummers. En dan mochten er 3 van Lennon op, 3 van McCartney, 3 van Harrison. Zou ook nog kunnen. Maar 3 van Ringo Starr. Wie zit er in hemelsnaam te wachten op een Beatle-plaat met 3 nummers van Ringo? Ik niet. maar in die bespreking was Paul natuurlijk ook wel, als het ging over de toekomst van de Beatles, helemaal van de partij. En zoals de platenmaatschappij van Paul ergens in de jaren 70 ooit memoreerde toen er werd geïnformeerd naar een titel van een nieuw album. Dat was London Town. Er staat ook in het boek. De platenmaatschappij toen zei, ja, we zeggen het wel met een voorbehoud. Die plaat gaat waarschijnlijk London Town heten. Maar we kennen Paul McCartney inmiddels. Het is een man die in een kwartier tijd 100 ideeën heeft. Dus het kan ook zomaar weer een andere naam zijn. Nou, die ideeënrijkheid had Paul natuurlijk ook al in de jaren 60 en zeker in 69. En toen opperde hij allerlei ideetjes om met de Beatles te gaan doen. Waaronder terug naar de anonimiteit. Terug naar Matthew Street, naar de Cavern tijd, waarin de Beatles nog niet bekend waren. En dan gewoon weer samen als team lekker optreden. Gewoon veel spelen en weer kameraadschap ontwikkelen. Lennon keek hem toen met een glazige blik aan. Hij was geloof ik net van zijn heroïneverslaving af. En die zei, ik denk dat je getikt bent. Je bent van lotje getikt. Waarop McCartney gezegd moet hebben, ja, hoe bedoel je dat, John? Hij zei, joh, ik stop ermee. Ik ga weg. Ik ga scheiden van jullie. Net als dat ik van Cynthia ben gescheiden. Ik heb helemaal geen trek meer in de Beatles. Paul McCartney was tot dan toe, ondanks ook nog de zakelijke beslommeringen, heel erg betrokken bij de platenmaatschappij van de Beatles, Apple. na die bespreking hebben ze Paul McCartney bij Apple niet meer gezien. Hij woonde vlakbij St. John's Wood in Londen. Hij was bijna elke dag op Apple om allerlei richtlijnen en opdrachten te geven. Na die bespreking in september was Paul in geen velden of wegen meer te bekennen. Hij moet die avond thuis zijn gekomen tegen Linda hebben gezegd: het is over en sluiten. Weet je wat we doen? We gaan naar Schotland. Daar zijn we lekker samen in de natuur. Een beetje zoals in het nummer wat later zou uitkomen, maar al lang was opgenomen. Two of Us. Te vinden op Let It Be. Ja, dan zeggen toch veel mensen: hebben ze altijd al gedaan en nog steeds is dat geluid niet verstomd. Ja, het was de schuld van Yoko Ono. Die Yoko Ono heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat de Beatles uit elkaar zijn gegaan. Dat is in essentie niet waar. De Beatles waren al aan het uiteenvallen. Het was ook een natuurlijk proces. Je moet niet vergeten dat ze zo rond de 15, 16 jaar waren dat ze met elkaar zijn gaan optrekken. Dat ze heel veel samen hebben gespeeld. Lang ook in de anonimiteit. En vervolgens samen natuurlijk een ongekend succes hebben gehad. Maar dat je dan ja, ook ouder wordt en ook een eigen levenspatroon gaat ontwikkelen. Ja, ook dat is evident, is heel natuurlijk. En dat is natuurlijk op de platen van de Beatles ook al een beetje merkbaar. Een paar feiten. John Lennon, die had een hele moeilijke jeugd. Dat is ook zeer bepalend geweest voor zijn onevenwichtigheid. Lennon, die zag de Beatles uiteindelijk als een oplossing voor zijn moeilijke jeugd. Hij hoefde dan al die trauma's niet onder ogen te zien. Hij kon vluchten in de Beatles, in het succes, in het maken van liedjes enzovoort. Maar rond 1965 componeerde John een nummer waarvan hij veel later zei: dat nummer heette Help en ik meende elk woord daarvan. Eigenlijk was hij dus in 1965 tot de conclusie gekomen dat hij zijn jeugdtrauma's echt niet kon ontvluchten. Dus die Beatles, ja, die Beatles, die waren ook niet de oplossing. Dat was punt 1. En dan punt 2. In augustus 1966 zijn de Beatles eigenlijk voor het laatst live te bewonderen. Dat kostte wat moeite. McCartney was de laatste die akkoord ging. En toen de Beatles huiswaarts keerden, schijnt George Harrison te hebben gezegd: nu bestaan de Beatles niet meer. De volgende podcast gaan we verder met het moment waarop de Beatles werkelijk niet meer zijn. Graag tot dan. Wil je nog meer weten over mijn boek of wil je het bestellen? Dan kun je gaan naar de website McCartney50jaarsolo.com. En wil je het meteen bestellen, stuur dan een e-mail aan rvdberg@goodsign.nl.